Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 23 juli. En dat is de verjaardag van Daniel Radcliffe, beter bekend als Harry Potter. Wij vieren zijn verjaardag hiermee in de studio. We hebben als gast vandaag Marlene Duist, coördinator platform Mantelzorg Amsterdam. En met haar gaan we het een half uur hebben over mantelzorg en over de ondersteuning van de mantelzorgers. Maar eerst muziek van de mama's en de papa's. Ja, dat waren de mama's en de papa's met Sing for Your Supper. Een nummer uit 1967. En dat gaat over een zangeres die haar brood verdient, letterlijk, door te zingen. Marlene, ik ga met jou zo meteen praten. Je bent coördinator platform Mantelzorg Amsterdam. En dat is een onderdeel van cliëntenbelang. Maar de inhoud van jullie activiteiten bepaal je helemaal zelf en zonder inmenging van anderen bij cliëntenbelang. We gaan het hebben over je achtergrond, over je activiteiten, de activiteiten voor jonge mantelzorgers van nu en over het manifest van van Platform Mantelzorg Amsterdam. En in het tweede deel van het interview bespreken we de geluiden van mantelzorgers die nu in coronatijd in zwaar weer zitten. En over het algemeen hoe cliënten of hoe het platform die mantelzorgers kunnen ondersteunen. En we hebben ook nog een column, een zomercolumn, die heet Fietsen. En die is van Glenda Wessaan. En die gaan we beluisteren tussen de twee delen van het interview in. Fijn dat je naar de studio bent gekomen, Marlene.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag, ja. We gaan het even kort hebben over jouw achtergrond. Jij was als kind zelf een kopkind. Kinderen van ouders met psychische problemen, dat is kop. Zou je iets hier daarover willen vertellen?
Ja, zeker. Ik heb overigens ook mijn verhaal op de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Daar hebben we meerdere verhalen. Die van mij staat er ook wat uitgebreider. Ik had een moeder met psychiatrische problemen. We hebben als kinderen eigenlijk nooit geweten wat het was, maar wel dat ze heel veel op bed lag. En als ze niet op bed lag, dat ze heel veel stemmingswisselingen had. Van heel boos, agressief, tot heel verdrietig en alsmaar huilen en alles wat ertussenin zat. Dus we waren als kinderen er steeds maar naar aan het kijken hoe het met haar ging. Nou, en als ze dan lol had, dan gingen wij ook uit ons dak, want dan hadden we dat tenminste meegenomen. Dus dat was niet zo'n zekere basis. U moest altijd maar afwachten. En ik was de oudste van 6 kinderen. Dus ik deed veel thuis.
Je deed veel thuis?
Ja.
En is dat omdat ze dat vroeg of omdat er anders niks gebeurde?
Zeker omdat er anders niks gebeurde, want mijn moeder lag heel veel op bed. En daarnaast was het zo dat ze wel wilde dat bepaalde dingen dan, ja, die moesten gewoon gebeuren. Dus daar zat ze dan ook wel heel erg achter mij aan. Dus ik moest strijken en ik moest op vrijdag dweilen. En ja, er moest ook gewoon eten gekookt worden.
Ja.
Dus het was een mengeling van anders gebeurde er niks. Tot als ze dan uit bed was, dat ze daar de hele tijd over doordramde. Dus dan ging ik daar ook maar mee aan de slag.
Ja, ja. Ja. Maar dat was dat drammerige ook een onderdeel van die ziekte, denk je?
Ja, we weten helemaal niet goed waar dan de karakter eindigde en waar de ziekte begon. Of dat er ook een hele ongelukkige combinatie was. Maar er kwam er wel op neer inderdaad dat ze eigenlijk altijd in de slachtofferrol zat. Maar dat het ook altijd over haar ging en haar stemmingen. Ze was bijvoorbeeld boos dat de Nederlandse overheid dodenherdenking had bedacht op 4 mei. Want dat is haar verjaardag. Dat is ongeveer het niveau. Nou, dat kwam dan ook ieder jaar terug.
Ja.
Ja.
Ja. En dat had je dan maar te slikken.
Ja, we moesten wel, zeker. Ja. En toen we klein waren, hadden we het allemaal niet zo heel erg door. En tot, ver in mijn volwassen leeftijd had ik eigenlijk niet door dat ik een kopkind ben. En wat dat van mij zegt. Dus ik wist niet wat ik zelf was, wat nou mijn karakter was. En wat hoorde bij de klachten van die je als kopkind hebt. En die herken ik nu pas bij heel veel andere mensen die ook zo'n volwassen mens zijn geworden. En nu snap ik ook beter wie ik zelf ben, waar ik aan kan werken. Ook dingen, ja, die raak je ook niet meer helemaal kwijt naar zo'n jeugd.
Maar kun je daar een paar dingen van noemen, van wat je daaraan hebt overgehouden?
Ja, ik ben al vanaf eigenlijk de puberteit moe. Best moe, maar mijn karakter is wel van een doorzetter. Dus ik heb altijd gewerkt. Ik heb uiteindelijk, toen ik al 38 was, nog de hbo gehaald. Dus ik ben wel een doorzetter, maar wel altijd moe. Veel fysieke klachten, heel veel spierpijn. Ik heb nu iets dat fibromyalgie heet. En dat blijkt opvallend veel voor te komen. Ook bij volwassen mensen die zeg maar stressvolle jeugd hebben gehad. Dat blijkt je gewoon te internaliseren. Dat gaat in je systeem zitten.
Ja.
En dan toch ook wel, ik wil heel vaak toch wel controle op dingen hebben. En dat is heel lastig, want de wereld valt niet te controleren. Dus daar krijg ik dan wel stress van en dan moet ik het weer loslaten. Dus ik ben er wel druk mee hoor. Ja. Maar dat zie je niet aan de buitenkant.
Nee, dat zien we nooit bij elkaar aan de buitenkant.
Nee, dat zie je nooit.
Nee. En had je, was er ook nog een vader bij jullie in het gezin?
Ja. Ja, zoals dat ging in de tijd dat ik klein was, werkte vaders de hele week. Dus mijn vader werkte de hele week. En die zat er dan 's avonds mee. En die had heel lang zoiets, een beetje pappen en nat houden. Zo van, ook die ging maar een beetje mee met hoe het dan met mijn moeder ging. Hij was veel luchtiger, makkelijker. En als ze dan was opgenomen, dan in een inrichting, dan haalde wel opgelucht adem thuis. Maar hij was niet in die zin heel erg aanwezig.
Nee.
Nee.
En had je bijvoorbeeld op school bij een juffrouw of een meester een luisterend oor?
Nee, we hadden twee keer pech. Want ik had ook nog een gereformeerde jeugd. Dat zeg ik nu een beetje lachend. Maar ja. Dat was zeker in mijn tijd. Dan ging dat veel uit van je schuldgevoel aan praten. Een zekere indoctrinatie ook over dat geloof. En we kregen ook gewoon klappen op school. Dus eigenlijk werd ik op twee plekken niet gezien. En onderdrukt. En ook als kind niet echt gestimuleerd in mijn ontwikkeling.
Nee.
Sociaal, emotioneel. Dus we hadden eigenlijk dubbel pech in onze jeugd. Ja.
En ik kan me goed voorstellen dat je, doordat je zoveel thuis moet doen, dat je schoolwerk daar misschien onder heeft geleden.
Ja, heel erg, dat klopt.
Werd daar een link gelegd of iets aan gedaan? Of niets?
Echt helemaal niemand. Uiteindelijk was ik, toen ik ongeveer 15 was, op de huisartsschool beland. Want ik werd overal afgestuurd, want ik haalde gewoon mijn cijfers niet op de MAVO. En op de huisartsschool kwam ik erachter dat daar heel veel meiden, het was echt de meidenschool in mijn tijd, kwamen die iets hadden meegemaakt thuis. En daar vond ik op juffen en meesters die met zulke kinderen konden omgaan. Dus daar kwam ik in een warm bad als het gaat om de leraren. Hè? De verhalen van de meisjes en wat ik daar allemaal zag en hoorde waren ook behoorlijk treurig. En dan viel het bij mij weer een beetje mee.
Ja.
Dus maar daar voelde ik me wel thuis die paar jaar.
Ja. Lijkt me ook dat
niet
minder
de enige die dat heeft. Ja.
Ja, precies. Ja. En op dit moment zijn er voor jonge mantelzorgers wel redelijk wat activiteiten. Je hebt zelfs de week van de jonge mantelzorgers. Hoe kijk je daar nu tegenaan?
Ja, alle aandacht is meegenomen. Dat staat helemaal buiten kijf. Er moet echt heel veel gebeuren. Ik weet dat er trainingen nu zijn voor professionals om de jonge mantelzorgers te zien. Dus als er een gezin komt met een vader of moeder met verslaving of psychisch problematiek, dan is er nu wel een kindcheck. En er zijn ook trainingen om dat eerder te zien. En er ook over na te denken, wat kun je dan daarmee doen? En onze grootste zorg zijn de kinderen, zoals ik vroeger ook. En ik ken er meer, maar ogenschijnlijk niet zoveel mee aan de hand is. Die rommelen een beetje door. En juist dat zijn hulpvragers. En juist dat zijn de patiënten van de toekomst. En vanuit het platform Mantelzorg Amsterdam willen wij het beleid in Amsterdam beïnvloeden. Dus we werken ook veel samen met het jeugdplatform die de stem van de jeugdigen vertegenwoordigt. Om ook adviezen te geven van onszelf of samen met hen. Die gaan over de jonge mantelzorgers die eigenlijk een plek in het jeugdbeleid moeten hebben. Want als ze niet in het beleid voorkomen, komen mensen ook minder op het idee. Dus we proberen alles in de buurten. We proberen het beleid. We proberen dat op alle plekken te vertellen. En nu hier weer. Dat het een heel belangrijke groep jonge mensen is. Kinderen al vanaf 3.
Ja. En wat voor een activiteit zou volgens jou goed uit kunnen werken voor hen?
Ja, we komen, al hebben ze het heel druk, vaak uit bij school. Het zou heel gewoon moeten zijn dat geestelijke gezondheid daar besproken wordt. Dat er niet zo'n taboe op heerst als je vader of moeder gek is, hè, zeggen ze al snel, of verslaafd. Maar dat het gewoon is dat het erbij hoort. En dat kinderen van jongs af aan, zo gaat het ook met handicaps, daarover praten. Dat er ook les over wordt gegeven. Het is heel belangrijk dat het ook op tv komt, dat het gewoner wordt. Wat ook heel belangrijk is, is dat alles wat kinderen zelf versterkt, en dat kan nu op internet veel beter, dat ook heel belangrijk is. Want je hebt aandacht en versterking nodig, omdat jonge mantelzorgers niet goed leren waar hun grenzen liggen. Ze moeten altijd met iemand anders rekening houden. En daar ga je je hele leven last van hebben in relaties. Of als je zelf weer opvoeder wordt. En wat we ook gezien hebben intussen, is dat dat vaak hele generaties lang doorgaat. Bij mij is dat ook al bij mijn grootmoeder begonnen. Dus daar, ik doe, eigenlijk proberen we op al die plekken. En ik ben ook aangesloten bij een platform. Op sociale media maak ik ook veel onderzoeken bekend of artikelen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Zodat er een bewustwording komt. Maar er moet ook echt iets zijn voor de jongeren en de kinderen als ze ontdekt zijn.
Ja.
En daar kunnen ze zelf ook heel veel over vertellen. Dus dat proberen we ook om die te bereiken.
Ja. En er zijn ook daar die organisaties, die heten de Brusjes.
Ja.
Zijn die daar ook bij aangesloten?
Ja, Ik weet niet of de luisteraars het woord brusjes kennen. Dat zijn broers en zusjes van iemand met een handicap. Ja. Nou, dat kan heel breed zijn. Hè? Dat kan een schizofrene broer zijn. Dat kan een zusje zijn die meervoudig gehandicapt is. Maar in een gezin waar iemand gehandicapt is, de ouders of een broertje of zusje, draait het daarom. Want daar zijn problemen. En de kinderen worden dan een beetje vergeten. En bij mee Amstel en Zaan en bij Markant is ook aandacht voor die broers en zusjes, voor de brusjes. Er zijn ook al praatgroepen bij Arkin bijvoorbeeld voor kopkinderen en kopvolwassenen. En die zijn heel belangrijk. Ik hoop dat we zoveel mogelijk jonge mensen en professionals bereiken die ook zeggen, ga eens met anderen erover praten als je wil hoor. Je kan het ook op internet doen of meer privé houden, dat kan ik me ook voorstellen. Maar dat er wat is.
Ja, en het platform heeft ook een manifest opgesteld voor jonge mantelzorgers. Wat zijn daar de belangrijkste punten van?
Ja, dat manifest hebben wij dus geschreven. Ik heb al een paar dingen verteld. Maar het eerste punt is, kinderen moeten een kind kunnen zijn. Dus dat betekent, kinderen met een zieke vader of moeder of broer of zusje doen automatisch al meer thuis. Dus de overheid moet niet de indicatie in uren een beetje terugdringen als er toch kinderen thuis zijn die thuis wat kunnen doen volgens hen. Want dit zijn juist kinderen die extra aandacht nodig hebben om kind te kunnen zijn. We moeten ons er bewust van zijn dat jonge mantelzorgers hulpvragers zijn. Zonder dat ze er zelf om vragen. Want ik wist het ook niet toen ik klein was. Maar het had heel veel gescheeld als iemand dat had gezien. Ze zijn ook ervaringsdrager. Dus betrek ze bij jongerengroepen en bij jongerenbeleid. En dat gebeurt nog veel te weinig. Er is nu een landelijke jongerengroep. En dan de eerste vraag die ik ze stel. Gaat dat dan ook over jongeren met een beperking of jongeren die mantelzorger zijn? Nou ja, en ze moeten als volwaardig worden gezien als je een gezin ondersteunt. Je moet niet alleen de zieke moeder ondersteunen, maar het hele gezin. Nou, dat zijn een paar van die hoofdpunten die eruit komen. We hebben intussen geleerd dat we ook een paar hoofdpunten moeten hebben, omdat we ook de politiek willen beïnvloeden, maar ook de wethouder. Ja. We gaan in gesprek met ambtenaren. Dus het moest niet te lang zijn. Het moet toegespitst zijn op een paar dingen. Dus we proberen het vanuit deze punten aan te sturen.
En met wie heb jij dit nu samengesteld?
Ik heb het samengesteld met de kerngroep van het platform Mantelzorg Amsterdam. Dat zijn vrijwilligers die dat samen met mij doen. We hebben dat ook gedaan op basis van allerlei onderzoeken die ik heb gelezen. Ook op basis van een bijeenkomst die we in november hadden vorig jaar over dit onderwerp. Daar is heel veel informatie uitgekomen, eigen ervaringen. Er is zelfs iemand die kwam er op dat moment achter dat hij kopkind is. Die was al 70. Dat was een soort coming out van wauw. En wat we ook gedaan hebben, we laten het ook lezen aan mijn collega's van het jeugdplatform. Die hebben ook meegekeken. En dan hebben we het opgesteld. En dat, we zien het ook als een gespreksdocument. Dus we zijn ook naar onze ambtenaren gegaan. Daar hebben we heel goed contact mee. En het interessante is dat we ontdekten dat dan de ambtenaar die jeugdbeleid heeft. Die zei, ja, daar hoef ik eigenlijk niet bij te zijn. Want ik weet niet zoveel van jonge mantelzorgers. Dus dat vonden we ook heel apart. We zien dus dat dat beleid ook nog steeds heel erg langs elkaar heen gaat.
Ja.
Ja. Dus daar hebben we nog wel wat te doen.
Ja.
Ja.
Op zijn minst de integratie lijkt me van het beleid.
Ja.
Ja. Maar wat ga je nu verder doen met het manifest?
Wij gaan beginnen met het meer toespitsen op een paar punten. En dan gaan we met de ambtenaren een gesprek voorbereiden met de wethouder zorg. Want we hebben gemerkt dat er bij de wethouder zorg en ook bij de raadsleden nog te weinig bekend is over die diversiteit van mantelzorg en de positie van jonge mantelzorgers.
Ja.
Daar gaan we beginnen. Intussen zijn we ook overal en nergens hoor, ook in de buurten. We hebben ook met de mantelzorgambtenaren contact die in de stadsdelen werken bijvoorbeeld.
Ja.
Ja. En de jonge mantelzorgers zijn een speerpunt van ons. Dat gaat misschien wel een paar jaar door zo. Dus dan gaan we daar steeds op terugkomen ook.
Ja.
Ja.
En je hoort ook wel direct terug van een groep jonge mantelzorgers. Wat zij ervan vinden.
Ja, we hebben ook bij onze bijeenkomst vorig jaar heb ik een aantal jonge mantelzorgers leren kennen. Die waren zelf, die heb ik ontdekt bijvoorbeeld omdat ze er scripties over schreven op de HBO. Nou, 9 van de 10 keer is dat iemand die het zelf heeft meegemaakt. Dat klopte ook. En die heb ik gevraagd, wil je je verhaal ook bij ons vertellen? En dat zijn dan mensen in de 20 bijvoorbeeld. Maar eigenlijk hebben die nog hetzelfde meegemaakt als ik, terwijl ik 2 keer zo oud ben. Dus dat vind ik dan ook wel weer opvallend en ook wel heel verdrietig dat dat nog steeds gebeurt. En ik ken casus uit mijn achterban, bijvoorbeeld van iemand die had gebeld over de buurman met een dochtertje van 12. De buurman is heel erg verslaafd. En hij zei op een gegeven moment kwam er hulp, maar toen kwam er alleen hulp voor de vader. En dat meisje liep er nog verloren bij en dat vond hij echt heel verdrietig. En hij wist ook niet, als buurman kan je ook niet meer doen.
Ja.
Maar dat was hem opgevallen, dus dat... Wij zijn ook altijd, blij is een beetje een gek woord. We horen graag signalen en verhalen van mensen. Al zijn het buren of ooms en tantes of wat dan ook. Want die zijn heel belangrijk om te vertellen hoe het gaat in de praktijk.
Ja,
en wat er nodig is.
Ja, ja. Maar zou je nou zelf liever willen inzetten om jonge mantelzorgers te ondersteunen, waardoor zij... die werkzaamheden kunnen doen in dat gezin? Of ben je er meer voor om te zorgen dat die jonge mantelzorgers buiten gaan spelen en dat de zorg wordt overgenomen?
Dat laatste, ja. Want eigenlijk heb je, stel je voor, zoals ik had een psychisch zieke moeder. Mijn vader en moeder hadden opvoedingsondersteuning nodig. Die hadden steun bij de verzorging van de kleine kinderen nodig. Want toen ik 13 was, had ik al 5 kleintjes achter mij aan. En we hadden ook hulp in de huishouding nodig, want dat kon ik niet allemaal. En mijn vader werkte al. Maar ze hadden mijn vader ook een soort ouderschapsbetaald verlof kunnen geven. Maar er was gewoon helemaal niks. En daardoor konden wij geen kind zijn.
Nee.
Ja, dat klopt.
Maar ook in een buurt werd het niet opgepikt en werd ook niets mee gedaan.
Nee, maar het is ook heel ingewikkeld. Want ik zie ook wel eens dingen omheen in de buurt. Ja, waar ga je dan naartoe? Wat ga je doen? Ik weet ook dat het dramatisch is als kinderen uit huis worden gehaald. Wij zijn eens een keer 3 maanden in een of ander jeugddorp zijn we in pleeggezinnen gestopt. Dat had mijn moeder toen bedacht. Nou, dat was dramatisch. Vooral voor die kleintjes, die hebben weken gehuild. En mijn vader was zo geschrokken. Die heeft er echt heel lang over gedaan om ons er weer uit te krijgen ook. En ik heb ook wel gemerkt, er zijn heel veel mensen die willen dan wel iets doen, hè, met pleegkinderen of tijdelijk. Maar daar is vaak niet echt een opleiding voor. Dus dat sociaal-emotionele werd daar ook niet gezien en ondersteund.
Nee.
Dat was wel een treurige zaak. Dus het is ook, het is lastig. Eigenlijk moet de goede en betrouwbare zorg zijn die zodanig helpt dat je eigenlijk ook wel goed thuis kunt blijven. En ik heb wel eens gezegd, waarom hebben ze mijn moeder niet wat langer uit huis gehaald? Dat was voor ons een stuk beter geweest.
Ja.
Ja.
Zonder je moeder redde je het met elkaar beter dan met je moeder.
Ja, klopt.
Ja, dat klinkt hard, maar het is wel duidelijk.
Het is wel waar, ja.
Ja, zeker. Oké, we gaan even naar muziek en daarna de column. En dan komen we weer terug bij Marlène.
Even your year, but I'll be there.
U luisterde naar de Rembrandts met I'll Be There For You. Vooral bekend als themalied van de Amerikaanse sitcom Friends. We gaan luisteren naar de column van Glenda Westzaan. En die heet Fietsen.
Fietsen. Fietsen. Mijn kleine wereldstad is er speciaal voor ingericht. Ik fiets er graag. Ook voor de coronapandemie pakte ik liever de fiets dan de tram. Maar nu helemaal met artrose aan beide knieën. Als ik loop hoor ik ze letterlijk kraken. Maar zodra ik op de fiets stap lijken ze te veranderen in twee geoliede kleine machines. Mij kan niet gewrichten. Dus kan ik niet meer zonder mijn grote zwarte open fiets. Goed gehumeurd en fanatiek rijd ik in mijn lichtblauwe spijkerbroek als een moderne Opel door Amsterdam. Begin maart was de binnenstad maagdelijk leeg en fietste ik voor het eerst zonder ook maar één keer te remmen van de Nieuwerzijds Voorburgwal via de Nieuwendijk naar de Dam. Alle winkels waren gesloten en de stad voelde aan als een zwarte kousendorp op een zondagochtend. Dood en doodstil. Er was geen toerist of straatartiest te bekennen. Alleen de duiven dwarrelden massaal over de dam op zoek naar menselijke wezens. De leegte en stilte maakten diepe indruk op mij. Op dat moment dacht ik, dit kan nog wel eens heel lang duren. Maar niets was minder waar. Het is half juli en ze zijn er weer. De rolkoffertjes en de klungelige toeristen op huurfietsen. De stad komt weer tot leven. Overal zie ik op onbekende plekken terrasjes ontstaan. En geleidelijk beginnen ook deze vol te raken. Keihard door het Nieuwendijk fietsen zit er niet meer in. En al helemaal niet op de Dam. Links, rechts en vooruitkijkend fiets ik over de keien langs de Dam richting Damstraat. En al gauw zie ik een fietser van links op me afkomen. Ik bel meteen zo hard en vaak als ik kan. Maar het mag niet baten. Mijn fiets en ik liggen beide op de keien. De fietser kijkt me verbaasd aan. Het doet me leid, vrouwlijn, mompelt hij nog even. Als ik opsta, kraken mijn knieën weer als van oud. En even verlang ik weer, hevig naar een stevige lockdown en een binnenstad voor mij alleen. Fietsen door een stil Amsterdam, het duurde maar even.
Ja, dat was 10 Seconds to Heaven van The Ventures. Een B-kant van een single van Bird Rockers uit 1965. Nooit op LP verschenen. Dat is, lijkt me wel heerlijk, 10 Seconds to Heaven. Maar ja, hoe het daar is, dat weet je maar nooit. Voorlopig zijn we nog hier en in de studio. En gaan we door met het interview met Marlène Duist over de mantelzorg. Ja, we zitten nu in de coronatijd. zitten we nog steeds in. Mm-hmm. En door veel maatregelen zitten mantelzorgers nog meer in de knel. Welke klachten hebben jou bereikt in deze periode? Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
Het eerste wat me bereikte was via een mantelzorgambtenaar. Die zei, er zijn heel veel mantelzorgers van iemand met dementie. En die zagen al binnen 2 weken dat hun verwant, meestal was de partner, zo ernstig achteruit ging omdat de dagopvang niet meer open was. Dat ze de deur niet meer uit konden en dat niet snapten. Er waren ook mensen die zeiden, we konden eigenlijk naar een verpleeghuis, maar ik hou mijn partner toch thuis, want anders mag ik niet op bezoek. Maar daardoor werd het heel zwaar, want ze moesten letterlijk 24 uur per dag ook oppassen. Er waren ook mantelzorgers van mensen met dementie, die woonden zelfstandig. Dus daar konden ze ook niet zomaar naartoe, maar die snapten er niks van. Dus die gingen ook op straat als ze boodschappen moesten doen. En die anderhalve regel, dat was een ingewikkeld iets. Dus ze hadden eigenlijk 24 uur zorg. Niet alleen door het fysiek te doen, maar ook in hun hoofd. Dat was heel lastig. We hadden een signaal van oudere ouders die een kind hadden. Een volwassen kind met bijvoorbeeld schizofrenie. En die was op medicijnen gezet en uit de instelling ontslagen. Maar die kon zich daar niet aan houden. Die ging ook op straat zwerven. Een paar casus had ik. En die oudere ouders zeiden, we hebben de deur op slot gedaan. We kunnen ze niet binnenhouden, want dan worden wij ziek. Dus daardoor kwamen er ook weer dakloze volwassenen en jongere mensen bij in Amsterdam. Dat is ook heel verdrietig om te horen. En wat we nu de laatste tijd horen, is dat mantelzorgers het heel ferm hebben opgepakt. Dat extra, want als er geen dagopvang meer is of geen school, of wat dan ook, bijvoorbeeld voor je meervoudig gehandicapte kinderen, dan pak je dat allemaal op en nu begint de rek eruit te raken. En ze zijn natuurlijk doodbenauwd dat ze zelf ziek worden en niet voor hun kind kunnen zorgen. En dat geldt ook voor oudere mensen die voorheen dan thuishulp hadden en een werkster, die durven dat ook niet meer. Dus ik ken ook een echtpaar van ergens in de 70, waarvan de vrouw een handicap heeft en in de rolstoel zit. Maar die man zegt, weet je, ik red er maar zo lang als het kan, want ik durf ze ook niet in huis te halen. Want heel veel mensen in de thuiszorg mogen geen mondkapje opdoen, tenzij er iets is van verkoudheid of zo. Maar ja, we weten intussen dat het ook zonder verkoudheid kan iemand ziek zijn. En het is toch lijfgebonden, hè? Lichaamsgebonden zorg. Dus dat zijn dingen, signalen die we horen.
Ja.
Onder andere, ja.
Maar dat betekent dat die mantelzorg dus steeds zwaarder wordt.
Ja.
Voor degene die nog wel in dat huis verkeert.
Klopt.
Een partner, een kind, een ouder.
Ja, er zijn ook echt heel veel oudere mensen, maar ook mensen van middelbare leeftijd. En soms kunnen ze gewoon niet meer naar hun werk daardoor natuurlijk.
Ja.
Ja.
En jij krijgt die, zijn dat mensen die jou dan bellen hierover? Ja.
We hebben ook een meldpunt bij Cliëntenbelang Amsterdam. Dus daar mailen mensen ook naartoe. Wat ik ook doe is dat ik aansluit bij de wijkzorgtafels. En ik heb Stadsdeel West als aandachtsgebied. Dus daar sluit ik aan bij de wijktafels. En dan hoor ik van de professionals, de vrijwilligers. Hoor ik wat er in de wijk gebeurt. Nou, ik neem aan dat er wat in West gebeurt, dat dat vergelijkbaar is met Oost. Daar zijn weer andere collega's van mij. Dus die signalen verzamelen we ook. En omdat ik mantelzorgconsulenten ken en ook mantelzorgambtenaren uit de stadsdelen, zorgen ze ook dat die signalen bij ons komen. En soms spreken we mensen. Maar dat gaat nu wat lastiger. Maar daar gaan we wel weer mee beginnen. We gaan binnenkort met een klein groepje in West, gaan we weer praten hoe het nou gaat daar in de praktijk.
Ja. Maar als je nou die klachten van mensen hoort, wat heb je ze dan behalve een luisterend oor op dit moment te bieden?
Ja, wat ik heb gezien, dat in de wijkteams, daar zijn mantelzorgconsulenten, maatschappelijke werkers en professionals die echt van alles bedenken en zoveel mogelijk willen doen om voor de mensen te zorgen die dat nodig hebben. Dus dat zijn eigenlijk heel belangrijke mensen. En ik kan ze ook verwijzen als mensen heel veel vragen hebben over mantelzorg en voorzieningen. Dan heb ik collega's, dat zijn onafhankelijke cliëntondersteuners bij Cliëntenbelang Amsterdam. Er zijn ook van die ondersteuners die werken bij Mee Amstel en Saal. Dus wij weten wel de weg waar we dan mensen naartoe kunnen sturen. En ik zeg ook steeds, ja, wij zijn voor collectieve belangen, maar jullie individuele verhalen zijn ontzettend belangrijk. Want dat is het eerste waarna gevraagd wordt als wij beleid willen veranderen.
Ja, maar die mensen die in coronatijd zitten met zo'n klacht, daar kun je eigenlijk...
Behalve de mantelzorgconsulent en maatschappelijk werk. En het is eigenlijk, ik vind het heel erg dat je bijna niks te bieden hebt.
Ja.
Want er was al te weinig goede zorg en continue zorg, waardoor mantelzorgers al zoveel moesten doen. En door corona wordt het alleen maar ook erger.
Ja.
En steeds meer duidelijk hoe ver we daar toch ook wel achterlopen en liepen.
Ja, ja.
Dus eigenlijk heel treurig en helemaal niet iets behalve maar steeds weer zeggen dat er goede continue zorg moet zijn. Je kunt ook niet zomaar vrijwilligers in een gezin laten participeren om dan een deel van de zorg op te vangen, want het moet continu zijn.
Ja, en je houdt het besmettingsgevaar natuurlijk.
En dat besmettingsgevaar, dat is een grote angst voor gezinnen.
Ja, ja. Lijkt me wel zaak om als dit om daar een keer flink voor te gaan zitten en te kijken wat er nog meer mogelijk is.
Ja, ja, we zijn wel warm voorstander van als kijk dan, dat doen we ook op kantoor, kijk dan of je met een kleinere groep mensen, wat minder vaak, maar dat ze dan wel een keer weer kunnen. En dat is wel weer opgestart gelukkig. En dat met de mondkapjes, ja, dat begint nu meer vorm te krijgen dat het gewoner wordt dat je die dan wel gebruikt als je mensen zorg moet geven thuis. En ja, ik vind het wel heel erg om te horen van thuiszorgmedewerkers ook, die spreken mij ook aan. Die zeiden, ja, ik heb het in mijn tas, maar ik mag het niet op. Want er zijn regels voor en dan mag het pas als er iemand verkouden is of zo. En ze zei, ja, dat vind ik wel erg om te horen, dat soort verhalen.
Wie verzint die regels dan?
Ja, dat is heel in het begin, dat is dat hele verhaal met RIVM volgen. Ik denk dat het daar begonnen is en dat we nu pas doorhebben dat die mondkapjes toch ook belangrijk
zijn.
Ook belangrijk kunnen zijn als je iemand zorg moet geven.
Ja. En als je nou weer wat verder bent en in het algemeen kijkt, wat voor een ondersteuning is er allemaal voor mantelzorgers? Zoals, wat doet het platform? Wat doen die steunpunten?
Ja.
Doet de onafhankelijke cliëntondersteuner respijtzorg, et cetera?
Ja.
Kun je dit eens één voor één vertellen, het platform?
Ja, het platform mantelzorg is voor de collectieve belangen van mantelzorgers. En dat is heel belangrijk, al merk je dat niet meteen. Want mantelzorgers zijn hartstikke druk. Die hebben zich ook niet verenigd. Er is ook geen patiëntenvereniging voor mantelzorgers of zo. Ik roep maar wat. Patiëntenorganisaties, die zijn allemaal georganiseerd. Mantelzorgers niet. Die zijn ook allemaal heel verschillend. Want ze zijn er van heel klein tot heel oud. Ze zijn er van mensen met MS tot mensen met schizofrenie. En daarom is ooit al 14, 15 jaar geleden dat platform ook opgericht om die stem te vertegenwoordigen. Dus we zijn in die zin belangrijk, maar je merkt het niet direct. De directe steun is van onafhankelijke cliëntondersteuners, maar ook vooral van alle mantelzorgconsulenten die in de stadsdelen maatschappelijk werker zijn, die speciaal ook aandacht hebben voor mantelzorgers. Die zijn heel belangrijk. En de wijkzorgteams en de mensen die bij je in de buurt werken, dat zijn heel belangrijke professionals. Gaat het daar nou niet goed? Loop je tegen een muur aan of komen er rare dingen voor? Dan is het heel belangrijk dat het platform mantelzorg dat weet. Want dan kunnen wij vertellen, moet je horen, de beleidsuitvoering in de praktijk, die pakt niet goed uit. Er moet iets veranderen, want we krijgen te horen van de mensen in de stadsdelen dat ze niet goed geholpen worden als mantelzorg, hè, bijvoorbeeld. Dus we hebben allemaal een rol daarin. Maar ik heb ook altijd heel goede contacten, want het is juist fijn om met elkaar in contact te zijn natuurlijk over wat er misgaat en wat er anders zou kunnen.
Ja.
Ja.
En die heeft iedere wijk in Amsterdam zo'n wijkpunt?
Ja, elke wijk in Amsterdam heeft een wijksteunpunt. En de mensen bij er is een centraal telefoonnummer in Amsterdam, die weten dat ook. Maar als je op internet in ieder geval thuis bent, dan kun je ook gaan kijken bij maatschappelijk werk of bij welzijnswerk. Of er is altijd wel iemand die je dan ook kan doorverwijzen.
Ja.
En je hebt Mee Amsterdam, dat is een organisatie waar je dan ook naartoe kunt bellen. En er zijn ook buurthuizen. Nou, de buurthuizen beginnen weer een beetje open, maar die zijn ook te bellen. Die kun je ook in je wijk op internet zoeken. En daar is dan ook altijd wel iemand die weet waar de maatschappelijk werker zit, bijvoorbeeld.
Ja, en wat die cliëntondersteuner, is er die voor de mantelzorgers of
ook,
voor de patiënt?
Voor alles. Want we zien dat het steeds... Wij vinden dat het heel belangrijk is dat als iemand patiënt is, dan is daar ook een gezin vaak of een partner of een ander netwerk. En die hebben allemaal daar een belangrijke rol met elkaar. Je bent niet, er zijn natuurlijk heel eenzame mensen zonder netwerk, maar er is vaak wel een gezin omheen of een partner bij. Dus het is heel belangrijk om die mee te nemen. En er zijn ook heel veel groepen mensen, zoals verstandelijk gehandicapte mensen. Die worden altijd vertegenwoordigd door hun ouders of hun broers en zussen. Dus de mantelzorgers, iedere patiënt heeft minstens één mantelzorger. Die groep is net zo groot als de groep patiënten, zo niet groter.
Ja.
Dus daarom, die zijn ook daar welkom en die worden ook daar gehoord en geholpen.
Ja,
ja.
En, dat, en die hulp die varieert zeg maar van gesprekken om even je even stoom af te blazen tot met allerlei praktische ondersteuning en thuishulp.
Ja, nou meestal als mensen bellen en bijvoorbeeld mijn collega's vinden, dan zijn ze al ergens vastgelopen. Het begint heel vaak wel met problemen die dan praktisch zijn, zoals schuldhulpverlening, formulieren, niet uit de bureaucratie komen of op zoek naar dat je een toelage hebt of huurtoeslag. En dan komt het hele verhaal. En dan blijkt wat er eigenlijk allemaal georganiseerd moet worden en waar het mis is.
Ja.
En dan komt er steeds meer naar boven. Ja.
Ja, ja.
En dan komt vanzelf de mantelzorg, de patiënten, de hulpmiddelen, de huur en de formulieren. En misschien zwakbegaafd, niet goed kunnen lezen, taalachterstand.
Ja.
Dat eigenlijk komt dat dan altijd allemaal naar voren.
Dus het kan uiteindelijk zijn dat al die hulp die je biedt, die leidt tot misschien 4, 5 mensen om iemand heen.
Ja, hoewel mijn collega's die zijn dan blijven wel vaste contactpersoon. Maar die kunnen dan mensen daar ondersteunen waar het nodig is. Dus als je de brief niet leest, gaan ze lezen en helpen om zeg maar antwoord te geven. Of ze gaan met de instantie bellen. Of ze gaan samen met je op gesprek als je dat ingewikkeld vindt. Dus het is echt maatwerk bij de mensen waar de vraag is.
Ja.
En dat kan ook met de mantelzorger en de patiënt mee. Het kan ook apart. Want we zeggen ook vaak, spreek de mantelzorger apart. Want het is helemaal niet leuk om waar je kind of je man bij is te zeggen, eigenlijk trek ik het niet. Dus dan zeggen ze het niet. Als je het apart doet, kun je ze allebei als hulpvrager zien. Dan kun je veel erger misschien voorkomen. Hè? Als er dan echt ook goede zorg en oplossingen zijn.
Ja, ja.
Ja.
En je zorgt dan ook voor hele praktische hulp in het huishouden bijvoorbeeld.
Ook allemaal. Ja. Ja. Ja, als dat in een gezin nodig is, dan gaan we kijken waar dat is. Er zijn ook wel mensen die zeggen, we krijgen zo weinig uren. We zijn het ook niet ermee eens. We hebben ook redenen waarom we het er niet mee eens zijn. Of we krijgen opeens minder uren. Dan gaan ze ook mee en dan maken ze ook bezwaar. We hebben ook een jurist in dienst, die bekijkt dat dan. En dan kunnen we ook bezwaar maken of zelfs een zaak ervan maken. Heb je jurisprudentie, hebben we weer gelijk een heleboel mensen geholpen.
Ja, en je gaat dan een zaak aan omdat iemand te weinig hulp.
Of dat een PGB opeens in uren naar beneden gaat, terwijl de handicap nooit overgaat. Eerder erger wordt omdat hij afneemt.
Ja.
Dus hoe kun je dan minder uren krijgen?
Ja, ja, nou, persoonsgebonden budget. Ja,
ja. En daar krijgen ze heel vaak gelijk in.
Ja.
Ja,
maar die hulp ligt daar denk ik al voor. Want voordat je zo'n PGB hebt, heb je ook. Kun je ook al hulp nodig hebben om dat aan te vragen?
Oh ja, als het gaat om dat zelf financieren, hè, dan een persoonsgebonden budget is een vorm van financieren. En dat kan mensen heel veel vrijheid geven. Ik ken ouders van meervoudig gehandicapte kinderen die deze vrijheid nodig hebben, omdat zij zelf de manager zijn van het gezin en het kind. En zij eigenlijk beter dan de verpleegkundige bijvoorbeeld de zuurstofapparaat kunnen aanzetten of eerder zien wanneer hun kind iets nodig heeft. Maar ze kunnen dan ook mensen inhuren die dichtbij staan en dat kind goed kennen. Want dan kun je niet zomaar Jan en alleman naar binnen laten komen.
Nee.
En 3 hulpverleners over de vloer. Dus dat PGB geeft ook vrijheid.
Ja.
Maar je hebt natuurlijk ook gewoon zorg van aanbieders waar je voor geïndiceerd wordt. En die indicatie, ja, die is ook heel belangrijk. En die moet passen bij je hulpvraag. En dat is altijd een strijd tussen minder uren en minder geld en wat je echt nodig hebt in je gezin.
Maar wordt het a priori te laag ingeschat?
Ja, denk het wel.
Ja.
Ja. Het is geld gestuurd.
Ja, ja,
ja.
Je hebt nooit een rechtszaak hoeven voeren
om
minder hulp te krijgen.
Nee, dat
zit er niet in. Nee. Kan je nog iets uitleggen over respijtzorg? Hoe dat mensen kan verlichten?
Ja. Het klinkt zo als spijt, hè?
Ja.
Maar de respijtzorg gaat erover dat als je als mantelzorger heb je ook een keer even ontspanning van de zaak nodig, laten we het zo maar zeggen. En de respijtzorg is ervoor bedoeld dat degene waarvoor je zorgt ergens anders kan zijn. Bijvoorbeeld logeren of weekendopvang of naar dagopvang. Of dat er in huis zeg maar iemand komt die dat over kan nemen, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen, even kan ademhalen of voor de andere kinderen zorgen of eten koken. Dat is ook weer maatwerk. Maar de respijtzorg is ervoor bedoeld dat de mantelzorger even kan ademhalen. Maar dat is ook weer, dat kan ook niet zomaar iedereen doen. Want ik ken een moeder met een autistische zoon die zei, dan moet er een vast iemand zijn waar die aan gewend is. Dat kan niet zomaar veranderen, kan niet zomaar een vrijwilliger zijn. Want anders heb ik er een week aan om hem weer rustig te krijgen. Dus dat luistert ook heel nauw. Er moet ook echt maatwerk zijn.
Ja.
Je kunt niet iedereen zomaar in een groep door elkaar respijt zorgen.
Ja, ja.
Dus dat is ook nog wel... Er kan nog wel wat meer ontwikkeld worden.
Ja.
Ja.
Want het lijkt mij dat iemand dan echt moet gaan kijken in dat, stel dat het een gezin is,
mm-hmm.
Hoe dat gezin in elkaar steekt, wie ja. wat doet
ja.
en wat er dan overgenomen moet worden. Volgens mij ben je dan alweer een poosje verder.
Ja, en dan moet het ook nog matchen, want jij en ik willen toch ook niet zomaar met de eerste de beste. Dan zit je daar met een kopje ja. koffie met iemand, oh. met een vrijwilliger of zo, weet je wat. Dat je denkt, wat moet ik ermee? Dus het moet ook nog matchen. Dus het is, en dan als mensen, zeg maar, ik heb ook in de zorg gewerkt. Als je professional bent, dan leer je ook, hè, zeg maar in pedagogische zin, met heel veel mensen omgaan. En dan leer je over beperkingen. En dat is ook heel belangrijk. Veel vrijwilligers kunnen ook heel erg schrikken als iemand schreeuwt bijvoorbeeld. Die hebben dan een soort paniek en die denken, ja, ik doe dat gratis. Zeg halleluja, ik krijg er nachtmerries van. Dus het is echt maatwerk. Het luistert heel nauw.
Ja.
Ja. Want je wil mensen ook niet kwijtraken als ze dat vrijwillig doen.
Nee. Maar het gebeurt door mensen van de regenboog, van Humanitas.
Ja,
van het,
gelukkig.
Van
ja.
de UVV, de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
Ja, maar geweldig.
Maar is dat bij elkaar genoeg? Of
dat is lastig hoor. Ik heb wel gezien, ook in coronatijd, dat er een overschot aan mensen was dat graag iets wilden doen. Maar dat niet per se bij elkaar gebracht werd. Dus er is iets nodig wat die vrijwilligers willen doen en bij wat de mensen nodig hebben. En de meeste vrijwilligers willen echt vanuit een goed hart dingen doen. Maar het is wel vaak praktisch. En dan is er een kleine groep mensen die ook ermee om kan gaan als mensen bijvoorbeeld heel erg verstandelijk gehandicapt zijn of GGZ-problemen hebben. En juist bij die mensen is het belangrijk dat je het ook langer wil doen. En dan wordt het lastiger.
Ja.
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 Maar er zijn dus heel veel soorten vrijwilligers. Er is heel veel aanbod. En dat moet eigenlijk goed gematcht worden. En als er dan toch vrijwilligers zijn die ingewikkelder naar werk willen doen. Die hebben dan eigenlijk ook een organisatie nodig die ze steunt, die ze monitort. Waar ze een keer hun hart kunnen luchten. Dan heb je al bijna een baan, hè? Ja.
Ja, zeker. Ja, we hadden het net al over het PGB. Nu zijn er om tegemoet te komen op financieel gebied. Aan de mantelzorg en wat het allemaal kost.
Dat is het niet, hè. Dat moet ik ook steeds zeggen. Persoonsgebonden budget is van de patiënt. En de patiënt kiest, hè, in theorie degene die dan zijn werknemer wordt.
Ja.
Dus als je als mantelzorger vanuit de PGB wordt betaald door je vader, dan ben je de werknemer voor die uren. Hè. De rest van de 24 uur ben je mantelzorger. Ja,
ja oké. Okay. Maar nu zijn er al in Zuid-Limburg kun je een 24-uurscontract krijgen.
Ja.
Bij je organisatie Cicero. En bij Zoetermeer is Informelis. En die geven we contracten van 6 uur.
Ja.
Voor betaling aan mantelzorgers. Voor hun zorg. Wat pleit nou voor en wat nou pleit nou tegen zo'n contract?
Ja, we hebben er al over gesproken in onze kerngroep van het platform Mantelzorg. De eerste reactie zei toch dat nee. En een van mijn platformleden zei, dan ben je dus werknemer. Dan ben je geen mantelzorger meer, dan ben je dus werknemer. Dus als je dan naar de instelling komt, dan kom je niet voor je moeder, maar dan kom je werken voor de instelling. Dus daar horen dan je rechten en je plichten bij, en je vakantiedagen en je verzekering. Of je bent mantelzorger en die mantelzorg die is gebaseerd op de relatie die je met elkaar hebt. En als je een werknemer wordt, dan komt er iets tussen die relatie in te staan. En wij zeiden ook, als je iets komt doen in de instelling en je wil ook wat voor de anderen doen, je wil wat extra's voor je moeder doen, dan ben je een vrijwilliger. Geef ze dan een vrijwilligersvergoeding. Dus wij zitten nog wel midden in die discussie, maar we zeiden, er zitten meer haken en ogen aan. En niet iedere mantelzorger is per se een goede werknemer. Dus je moet gewoon goede mensen aannemen. En als dat toevallig een mantelzorger is die daar toch al komt, heb je mazzel. Dus wij zitten daar nog wel heel erg mee te stoeien. Maar in eerste instantie zeggen we, nee, niet doen. Je moet dat heel zuiver houden.
Ja.
Want je bent dan toch een werknemer.
Ja. Ja, aan de andere kant denk ik zelf van als je... Ik had ook een vriendin die mantelzorg deed voor haar moeder.
Mm-hmm.
En daardoor kon zij steeds minder betaald werk doen. En kwam ze zelf op een schamel inkomen te zitten.
Ja.
En dan denk ik van ja, misschien is het dan toch wel heel handig dat je een x aantal uren wel betaald krijgt.
Ja, we hebben ook gesproken met elkaar over, er is ook zo weinig zeg maar beleid op hoe vergoed je mantelzorgers. En dit is ook zo'n voorbeeld. En ik heb zelf jarenlang gereisd naar mijn vader toe, want die woonde aan de andere kant van Nederland. Als je dat optelt, dan zou dat ook een paar duizend euro, snap je? Dat had ik ook aan mijn zoon kunnen geven voor zijn studie. Dan denk ik van, je doet het met liefde, maar het is ook omdat het nodig is. Waarom zijn daar geen goede regelingen voor? En dan is dat ook weer maatwerk. En zo'n vriendin van jou, dan denk ik ook, daar moet maatwerk en aandacht voor zijn. En waar zijn ook werkgeversorganisaties, waar is FNV? Waar zijn ze als het gaat om mensen die dus hun werk niet goed kunnen doen? Hè? Ik ken ook mensen, bijvoorbeeld ik kende iemand met een schizofrene vrouw. Die moest thuis voor de kleine kinderen zorgen. Die werd overspannen en die kwam bij het UWV en die zeiden, u hebt niks. Uw vrouw heeft wat. U moet werk gaan zoeken. Dat hele gezin draait natuurlijk, die hebben nu ook twee kopkinderen. En dat mis ik heel erg. Ja. En dan is het niet de oplossing om zijn baantje te geven. Al lijkt dat heel leuk.
Maar stel nou dat je dit aankaart bij een FNV of een CNV.
Ja, heb ik al gedaan. Ja,
dat zij het over zouden nemen en dan wel tot een bepaald soort contract komen.
Ik weet niet hoeveel invloed we erop hebben. Vooralsnog gebeurt er sowieso niet veel mee. Maar ik heb wel gezegd, heel veel van de mensen die je vertegenwoordigt zijn werknemers en ook mantelzorgers. En hun positie is nog zwak. Ja. Worden bij het UWV weggezet als je hebt niks. Nou, daar is nog heel veel over. Ja. Daar moeten we nog best wel een tijd over praten met elkaar, hoe je dat goed doet.
Dat is je eerste stap dan?
Dit zijn onze eerste discussies en stappen.
Oké, duidelijk. Ja. Oké, we hebben nog 1 minuut, dus ik ga weer vragen. Ga je nog op vakantie?
Het gaat het snel. Ik ga niet op vakantie en zeker niet vliegen. Ik kijk wel uit.
Nee, en ook niet in Nederland.
Ik ga ook niet in Nederland op vakantie, maar dat doe ik meestal niet in de zomer. Okay. Want dan wordt het een soort van een beetje rustig hier. Omdat de mensen weggaan.
Dat vind je lekker.
En dan ga ik in het najaar.
Oké. Nou Marlène, ik ga je heel hartelijk bedanken voor dit interview.
Jij ook. Ja, ik hoop dat we veel gezegd hebben. Absoluut. En dat de luisteraars er iets aan hadden.
Ja, daar ga ik maar gewoon vanuit. Ja. Dat moeten we maar doen.
Ja.
Ik bedank je nogmaals voor het komen en voor alle informatie die je hebt gegeven. En wens je heel veel succes bij je mooie werk.
Ja.
En verder bedank ik Michiel en Jan. Volgende week is er een hele horizontale programmering bij Salto over de Gay Pride in coronatijd. En dan herhalen we onze vrolijke uitzending van vorig jaar met Dolly Bellefeur van 2019. Beste mensen, tot straks. En we gaan eruit met een nummer van de Rolling Stones. Dat heet Living in a Ghost Town. En het is opgenomen en wordt begeleid met een prachtig filmpje over een stad in coronatijd. Een beetje een spooky stad. Let op.